Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Aan het begin van de voorbereidingsweek op het heiligavondmaal gaan we zingen uit Psalm 103, de versen 4 en 5. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen tot hun behoud genegen getoond. Barmhartig is de Heere en zeer genadig. En hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Psalm 103, de versen 4 en 5. Naar de heilige wet Gods en de samenvatting ervan zingen van Psalm 79, vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Het vierde vers van Psalm 79. Stel ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden aan uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, uw zoon nog uw dochter, uw dienstknecht nog uw dienstmaagd, uw vee nog uw vreemde in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvattende antwoordde en zei: Gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is eerst en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
In het gebed van de gemeente willen wij de volgende voorbeders een plaats geven. Allereerst voor mevrouw Meline Breugem, koningin Wilhelmina Singel 69, Waddinxveen, die deze week voor een ingreep naar het ziekenhuis moet. Mevrouw van Eschoten van Vliet, Beukelaan 2-3 Brugge, die in het ziekenhuis heeft gelegen vanwege de behandeling aan de benen. Voor mevrouw De Groen ten Klooster, de maxima locatie, is vanuit het bericht dat haar schoonzoon, dat bij haar schoonzoon, de heer Gerrit Steenbergen, een hersentumor is geconstateerd. En voor Theanne Breuren, dorp 11, die sinds 4 weken thuis zit met dichte ogen van met oogontsteking. We zeggen dank met en voor Algon en Suzanne Kastelein Hogeboom, Berghoeve 3 in Waarder, in van de geboorte op 31 augustus van een zoon, Willem Nico, met het roepnaam Stef. Zoek wij nu samen Gods aangezicht in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, die genadig en barmhartig zijt, langmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwaad. En als de God, die u zo aan ons openbaart, maakt u ons bekend dat u komt. Dat u komt eens op de wolken, in majesteit en glorie. Maar ook dat u komt, volgende week zondag komt, in de tekenen van brood en wijn, in deze uw gemeente. Wat is dat een genade, Heer, dat u ons dat bekend maakt. Dat u uw komst aankondigt. Want anders zouden wij onvoorbereid daar naartoe op weg zijn, daar naartoe op weg gaan. Maar u maakt het ons bekend, opdat wij ons kunnen voorbereiden, opdat wij de weg naar u zullen vinden, de weg naar u zullen gaan, ook deze week weer opnieuw zullen gaan. En dan zeggen we u dank, Heer, dat u ons als gemeente samenbrengt. Rondom uw woord verenigd vanmorgen, of en ook samen met allen die met ons meeluisteren nu of later. We zeggen u dank voor uw sparende en bewarende hand, die ons spaart op de reizen, op dagelijkse ritten heen en weer, of ook op reizen van verder weg waarvan we weer veilig mochten terugkeren, om zo met uw gemeente te samen. Uw stem die uw komst aankondigt te mogen ontvangen. Geef dan, Heer, dat uw goedertierenheden ons tot bekering brengen. Bekering van ons hart, dat allereerst. Opdat ons bidden een hartelijk bidden is. Onze kerkgang een kerkgang met verlangen is. Onze avondmaalsgang er een zal zijn met verwondering en verbrokenheid van hart. Opdat de psalmen die we zingen, vanuit en met ons hart tot u opstijgen. Want u vraagt toch, Heere, naar een hart dat voor u verbroken en verbrijzeld zich uitstrekt met verlangen naar u in de Heer Jezus Christus. En roept ons op dat we die weg zullen gaan. Elke dag. En deze week in het bijzonder. Heere, laat het dan zo zijn. Dat uw dienaar en dat de prediking. Een getrouwe gids zal zijn. Die ons niet ter rechter of niet ter linkerzijde. Doet ontsporen. En verkeerd doet uitkomen. Laat de prediking een zuivere gids zijn, Heere, die ons waarlijk leidt om toe te gaan tot u. En dan bidden we, Heere, voor hen die in dit jaar belijdenis hebben afgelegd, maar ook voor hen die dat 1 jaar geleden deden, of 2 of 3 of 4 jaar geleden, of vele jaren langer geleden, dat wij allen tot en met het kleinste kind toe, het zullen horen. O mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart.
En dat wij zo de avondmaalzondag tegemoet mogen nemen. Dat wij zo de dag van uw wederkomst, de dag des Heren, tegemoet zullen leven. En wij weten niet hoe weinig tijd daar misschien tussen zal zitten. Tussen de dag van uw komst bij brood en beker en de dag van uw wederkomst. Of dat, wie zal het zeggen, die laatste dag, nog voor de avondmaalzondag, zal aanbreken. Opdat we des te meer worden aangevuurd om tot u te gaan met een hartelijke bekering. Heren, sla niemand over als u zegenend rondgaat. En vestig de heerschappij van uw Christus in ons aller hart en in ons aller leven. En in het leven van hen die daar in het minst niet naar vragen. Ook vanmorgen niet en die niet in uw huis wilden komen. We dragen alle zorg en nood in uw gemeente aan u op. Gedenkt u mevrouw de Groen, sterk haar op haar hoge leeftijd. Met een nieuwe zorg over een van de kinderen die op haar leven gekomen is. Laat haar sterk haar toevlucht in u mogen zijn. En wees Gerrit en Ellie zeer nabij. In de tijd van verdere onderzoeken en behandelingen die komt. Sterk mevrouw Breuge met het zicht op u, dat u uw nabijheid zal mogen ervaren. Opdat zij de psalmdichter na mag zeggen, in uw hand beveel ik mijn geest, mijn leven. Zegent u de ingreep, dat ze weer spoedig thuis terug mag keren. We dragen mevrouw van Eschoten aan u op en we zeggen u dank dat ze weer thuis mocht komen. Wil het verder herstel voor haar zegenen. En dat ze mag ondervinden ook nu, dat u van kracht tot kracht, door genade die u verleent, kan en mag voortgaan. Gedenkt u Theane Breuren ook, geef haar volgzaamheid aan u, in het besef dat u alle dingen doet medewerken ten goede. Wil weer mogelijkheid geven om de ogen open te doen en te kunnen zien, om er plaats in te nemen in het leven en in uw koninkrijk. Gedenkt u ieder huis, ieder hart waar zorgen zijn. Gedenkt allen die in het ziekenhuis verblijven. In verzorgers- of verpleegtehuizen of in gezinsvervangende tehuizen. Met allen die de zorg voor hen dragen en allen die met hen verbonden zijn. We dragen allen die mantelzorg verlenen aan u op. Vaak 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Geeft wij de sterkte en de liefde en de volharding voor. Gedenk hen die mantelzorg nodig hebben door diep ingrijpende ziektes of beperkingen van het leven die vaak niet meer overgaan. We zeggen u dank met Algen en Suzanne Kastelein dat u leven hebt gespaard en bewaard in de achterliggende week. Geef uw genade dat ze Stef de zorg mogen geven die hem toekomt. Opdat Stef mag opgroeien tot vreugde van zijn ouders en van grootouders ook. Die een vreugde erin mogen vinden. Als hij in uw wegen in de waarheid zou mogen opgroeien en wandelen. Dat bidden we Heren voor alle kinderen. Voor alle ouders. Alle gezinnen. Geeft u van jongs af aan in alle kinderharten. Een teer maar tegelijk ook diep besef. Dat u het zo waard bent gediend, gekend, geloofd te worden. Zegen u daartoe ook deze dienst van de jongste tot de oudste toe. Om Jezus wil. Amen.
De schriftlezing deze ochtend is uit de profeet Joël. Joël 2 vers 1 tot 17. Vorige week Jona, deze week dus, en ook volgende week weet Joël. Staat tussen Hosea en Amos in. Joël 2, waar vaak boven staat, de dag des Heren komt. Vanaf vers 1 luidt Gods woord daar al dus. Blaas de bazuin te Sion, roept luid tot de berg van mijn heiligheid. Laat alle inwoners van het land ontzetten, want de dag des Heren komt, want die is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid. Als de dageraad uitgespreid over de bergen, een groot en machtig volk, zoals van ouds niet geweest is. En nadat niet meer zijn zal tot in jaren van vele geslachten. Voor het verteert een vuur en achter het verbrandt een vlam. Het land is ervoor als een lusthof, maar achter een woeste wildernis. En ook is er geen ontkomen daarvan. De gedaante ervan is als de gedaante van paarden en als ruiters zullen ze lopen. Zullen erheen springen als een gedruis van wagens op de hoogten der bergen. Als gedruis van een vuurvlam die stoppels verteert, als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. Van hun aangezicht zullen de volken in pijn zijn. Alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen ze lopen. Als krijguur zullen ze de muren beklimmen. Zullen erheen trekken, ieder in zijn wegen. En zullen hun paden niet verdraaien. Ook zullen ze de een de ander niet dringen. Ze zullen daarheen trekken, elk in zijn baan. En al vielen ze op een geweer, ze zouden niet verwond worden. Ze zullen in de stad omlopen, ze zullen lopen op de muren. Ze zullen klimmen in de huizen. Ze zullen door de vensters inkomen als een dief. De aarde is ontzet voor hun aangezicht. De hemel beeft. De zon en maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En de Heere verheft zijn stem voor zijn leger heen. Want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig, doende zijn woord. Want de dag des Heren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart. En dat met vaste en met geween en met rouwklacht. En scheurt uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot de Heere uw God. Want die is genadig en barmhartig. Langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heer uw God. Blaas de bezuin te Sion, heilig en vaste, roept een verbodsdag uit. Verzamelt het volk, heilig de gemeente, vergader de oudsten, verzamel de kinderkens en die de borsten zuigen. De bruidegom ga uit zijn binnenkamer en de bruid uit de slaapkamer. Laat de priesters, de dienaars des Heren, wenen tussen het voorhof en het altaar. En laat hen zeggen, spaar uw volk, o Heren, en geef erfenis niet over tot de smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen, waar is hun God? Tot zover. Joël 2, het gedeelte van Joël 2. De tekst is vers 13. En scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeer u tot de Heere uw God. Want die is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwaad. De kern is, bekeert u. We letten ten eerste op de oproep, ten tweede op de inhoud, ten derde op de belofte. Bekeert u. Oproep, inhoud, belofte daarvan. Joël 2, vers 13. Uw kerkraad deelt het volgende mee deze dag. Aanstaande zondag 11 september hoop ik in beide diensten zelf voor te gaan. 'S Morgens in de bediening van het heilige avondmaal. 'S Avonds in de dienst van dankzegging en nabetrachting. Daarin is ook deze week in de voorbereidingsweek aanstaande woensdag weer de eerste kerkdienst na de zomer. Om 7:30 hoop ik er zelf voor te gaan. Ik zie er naar uit. Ik hoop u en jullie evenzo. Na die kerkdienst is er gelegenheid voor censuren morgen in de consistorie vanaf 9:15 tot 9:45. Vanmiddag om 2:30 begint de zondagschool weer. Laten we meeleven en meebidden met en voor de leiding. En laat alle kinderen van 4 tot 12 vanmiddag om 2:30 dus in de oude school zijn. Zou mooi zijn. De collecte weers wordt even meer de zendingsbond. Met als bestemming het werk van dominee Klein Bloesem in Peru. De tweede voor de kerk en het uitgang voor de kerk worden van harte alle drie aanbevolen. Laten wij gaan zingen uit de 50ste psalm. Psalm 50. de versen 3, 5 en 6. De hemelen zijn getuigen van zijn recht. Nooit klaagde ik u, en die nu honger had, roept in de nood tot mij uw God en Heer. De aanklacht tegen een vormendienst zonder hart. Uit Psalm 50, vers 3, 5 en 6.
Thank you.
Joël 2 vers 13. En scheurt uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot de Heer uw God. Want hij is genadig en barmhartig. Langmoedig en groot van goedertierenheid. En berouw hebben over het kwade. Bekering, oproep, inhoud, belofte. Gemeente rondom het heilige avondmaal wilde stilstaan bij een andere kleine profeet, Joël. Joël, eigenaardig in zijn Bijbelboekje. We kunnen niet achterkomen wanneer die geleefd en geprofeteerd heeft. Er wordt geen koning van Juda of Israël genoemd, zodat je daar dat dan op zou kunnen hangen. Daarom denken sommigen dat hij wel in 750 voor Christus heeft geprofeteerd. Anderen zeggen nee, veel later, 350 voor Christus pas. Of ergens ertussenin. Komt eigenlijk op neer, hij zou in elke tijd geprofeteerd kunnen hebben. Zijn boodschap is bij uitstek een boodschap voor alle tijden. Voor de 8e eeuw voor Christus. Voor de 3e eeuw voor Christus. Voor de 21e eeuw na Christus. Ook als we ons mogen beginnen voor te gaan te bereiden op het heilige avondmaal. Al is dat eigenlijk, zullen we zien, een voorbereiding niet alleen op het heilige avondmaal. Wat wel duidelijk is, is dat in tijden van Joël, of vlak voor zijn tijd, er een sprinkhanenplaag heeft plaatsgevonden. Hoofdstuk 1 beschrijft Joël dat. En dat is allemaal nogal dreigend geweest. Sprinkhanen, ik heb ze ook nooit in een kolonie gezien, maar stel je voor dat ons wel eens een beetje een spreeuwenkolonie is, zo in de herfst. Maar dan een spreeuwenkolonie van 5 kilometer bij 5 kilometer. Die dus heel waarde drie bruggen bedekt. De lucht ziet zwart van het ongedierte. Nou, en als dan die kolossale mat van 5 kilometer van ongedierte neervalt op een stuk grond, dan kun je wel begrijpen, dan blijft er niet veel van over. Dan vreten ze alles kaal tot op de laatste spriet, tot op de bodem toe. Er groeit dan ook niks meer. Het eind van hoofdstuk 1 is dat. Geen gewassen, geen vruchten, mens en dier, die kwelen van de dorst en die kwijnen weg van de honger. Maar profeteert Joël, en dat doe je in hoofdstuk 2 wat we gelezen hebben, die sprinkhanenplaag, dat is nog niet alles. Die was een voorteken, die was een voorbode. Ja, van dat wat Joël hoofdstuk 2 beschrijft. En hoofdstuk 2 komt eigenlijk niet zo goed uit. Heeft u nog steeds over sprinkhanen? Of heeft u nu over een echt leger van mensen, van soldaten, met wapens dus? Kan allebei, het heeft trekken van allebei. In ieder geval merk je wel in hoofdstuk 2. Het gaat niet alleen meer over het platteland om Jeruzalem heen. Maar dan zal die plaag van sprinkhanen of soldaten ook in de stad komen. Dus dan zal ook Jeruzalem door een geweldige ramp getroffen, ingevallen, overlopen worden. Dat zal een dag zijn. Dat zal de dag des Heren zijn. De dag van Gods gericht over Israël. Bedoelt hij daarmee de verwoesting van Jeruzalem ten tijde voor de ballingschap? Dan was het dus toch wel wat een vroegere profeet. Of heeft hij iets laters op het oog? In elk geval, Joël leert ons, natuurramp en ander geweld, dat heeft een boodschap. Nou, die zijn onze tijd, kun je ze zo traceren. Geweld, aanslagen, oorlogsgeweld, natuurrampen. Met alle vragen die ze oproepen en die onbeantwoord moeten blijven. Moet er één ding niet vergeten. Het zijn nog steeds tekenen der tijden. Voortekenen, voorbodes. Van de grote dag des Heren die komt. De dag van zijn toorn en gramschap over heel de wereld. Voorboden van het gericht dat komt op de dag van Jezus wederkomst. Elke natuurramp, elk bericht van oorlogsgebied is een sirene, blaas de bazuin, begint het, die de grote dag aankondigt, dat God in majesteit en recht
zichzelf zal laten gelden over alle onrechten en onrechtvaardigen die er op de wereld huishouden. De dag des Heren komt. En van heel andere kant, of van precies de andere kant, geeft het heilig avondmaal precies hetzelfde signaal af. En dan zou je kunnen noemen van wat wij van de positieve kant af benoemen. Ook het heilig avondmaal is een voorteken van de dag des Heren dat hij komt. Hè? Zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En het heilig avondmaal wijst er dan heen. Dat er toch door die vreselijke dag des Heren heen een verlossing zal zijn. Een avondmaal zal aanbreken, een eeuwig avondmaal van de bruiloft van het Lam. Het avondmaal wijst heen dat op die dag des Heren ook de volkomen verlossing voor de kerk van Christus aan zal breken. Dus de rampen op de wereld aan de ene kant, het heilig avondmaal en de gemeente bedient aan de andere kant, zijn allebei voortekenen, signalen met de oproep: de dag des Heren komt. Zijn dag is in aantocht. En is het niet nodig, is het niet nuttig, kijk ik Amstra u en mezelf aan, dat er op gezette tijden is extra aan herinnerd worden. Om in elk geval 4 keer per jaar, daar is echt bij stilgezet te worden. De dag des Heren komt. De dag dat Jezus de wolken terugkomt en zal oordelen leven en de doden, die blijft maar niet op afstand. Die is aan het naderen en die komt dichterbij. Hoe nuttig en nodig om daar in ieder geval die 4 weken in het jaar bij te worden opgeroepen. Want ja, hoe makkelijk leven maar, eerlijk is eerlijk. Alsof die dag natuurlijk nog een heel eind weg is. Alsof daar nooit een eind gericht komt. Alsof hoe dat het nu gaat, het voorlopig nog natuurlijk wel de eerstkomende 50 jaar zo een beetje verder zal blijven gaan in deze kadans van de wereld. En de vraag waarom het gaat, die blijft misschien zomaar liggen. Aan de kant van je leven. Wie zal bestaan voor de dag des Heren? Voor wie zal die dag des Heren een dag van vreugde zijn? En niet van verschrikking. Misschien gisteren heel de dag niet bij die vraag stilgestaan. Misschien is dat. Misschien heel de afgelopen week niet bij die vraag stilgestaan. Wat betekent die dag des Heren voor mij? Zou dat ook kunnen? Misschien heel je leven nog nooit bij die vraag gekomen. Wat zal die dag des Heren voor mij betekenen? Dat zou zomaar kunnen. Want zo is een mens van nature. Zo ben ik van nature. Maar nu dan. De oproep. Voor wie zal die dag des Heren een dag van vreugde zijn? Want dat is dezelfde vraag. Als de vraag. Voor wie is aanstaande zondag het heilig avondmaal bedoeld en ingesteld? We kunnen nooit genoeg beseffen dat die 2 vragen in principe op hetzelfde vlak liggen. Als de Heer Jezus vond ik soms zal terugkomen de wolken ten oordeel, dan valt dezelfde scheiding als het om het heilig avondmaal zou moeten vallen. Voor wie is het heilige avondmaal des Heren volgende week bereid om aan zijn tafel te komen? Dan bent u ook bereid als Jezus terug zou komen op de wolken. Maar volgende week eerlijk moeten zeggen: Ik hoor niet aan zijn tafel, want ik ken hem niet, ik ben onbekeerd. Dan ben je ook niet bereid, als je eens op die dag of eerder terugkomt tot de wolken, of eer sterven. We leggen de vraag zo, ja, zo na als een dood, dat maar doen kan aan uw en jullie hart. Voor wie is het heilige avondmaal des Heren? Is het ook voor u? Wie zal bereid zijn als de dag des Heren komt? Nou geeft onze tekst daar een gelukkig, een duidelijk antwoord op. Voor wie zal die dag des Heren een dag van vreugde zijn, niet van verschrikking? Voor degenen die zich bekeren. Vers 12, vers 13, hè, bekeert u. Voor hen die zich bekeren, zal die dag des Heren goed aflopen. Voor hen die zich bekeren, zo begint de voorbereidingsweek, zal de toegang tot het heilig avondmaal geopend zijn. Bekeert u dus. Waarom? Waarom komt die oproep aan het begin van de voorbereidingsweek tot ons? Nou, dat zegt het eind van onze tekst ook al. Daar hopen we straks nog uitvoerig bij stil te staan. Maar het is een prachtig slot van de tekst. Hè, die eindigt met, want de Heer is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Zeg maar even in het kort, daar staat eigenlijk, God is liefde. En dan blijkt één ding wel heel duidelijk. Dat God liefde, barmhartig en genadig is enzovoort. Betekent dus niet dat het met bekering zo'n vaart niet hoeft te lopen. Dat God liefde is, betekent niet dat je op het tot bekering wat minder serieus kan nemen. En dat er ook wel half-half mee door kan, want God is toch liefde. Nee, dat is een slaapmiddel van de duivel. God is toch genadig. Dus ach, bekering. Hoef je niet heel zwaar aan te tillen. Ik kan wel een beetje de hand mee lichten. God is toch liefde. Nee, wat zien we in onze tekst? Dat God liefde is. Barmhartig en genadig. Dat betekent juist. Nog is er tijd voor bekering. Nog roept die God omdat hij liefde is. Zondaren op, bekeert u. Want wees eens eerlijk. Hoe dikwijls heeft God ons al tot bekering geroepen? Dat zal voor de meesten van ons, zal dat vanochtend toch niet voor het eerst zijn. Dat tegen je zegt dat van Gods wegen bekeert u. Laten we eerlijk zijn. En niet eens voor de tweede keer ook. Laten we wel wezen. Dat horen de meesten van ons al minstens voor de 100ste keer in hun leven. Wat zeg ik? Voor de 1000ste keer. Bekeert u. Kijk, dat God liefde is, betekent dit. Dat God dus niet zegt. Ik dacht dat ik het nou inderdaad wel genoeg had gezegd. Hè? Als je het nou nog niet weet, nou ja, dan kunnen we beter ophouden. Zo zijn wij toch. Als je op een duur een paar keer iemand wat gezegd hebt. En dan blijft het in de wind slaan. Of blijft er even steeds een begin mee maken en daarna dan zakt hij weer af. Dan denk je van nou, ik blijf niet bezig. Als je dan per se niet wil, dan moet je het zelf maar weten. Als je het nou steeds in de wind zoekt, misschien al 1000 keer. Of er kwam wel een begin van bekering, maar het zakt elke keer ook er weer vandaan. God is liefde betekent dat God vanochtend niet zegt. En dan hou ik er nou maar een keer mee op om je te roepen. Want het haalt allemaal toch geen steek uit. Nee, dat God liefde is betekent. Hij zegt het nog een keer. Hij zegt het nog steeds. Bekeer je. Voor de 1000eerste keer desnoods. Prima, of voor de nog meerste keer. Hij zegt het nog steeds. Keer weder tot mij. Dat God liefde is. Dat is de bron van die oproep. Dat die ook vanmorgen weer naar ons toe komt. Bekeer u tot mij. Ik wil je toch, of ik wil je weer, bij mij zien en bij mij hebben. En daarom bekeert u. Maar dan moet u natuurlijk wel weten wat het inhoudt. Ten tweede, de inhoud van bekering. Er valt bij jou alweer iets op. Het eerste was, we weten niet wanneer die heeft geleefd en geprofeteerd. Er valt nog iets op, in vergelijking met andere profeten van het Oude Testament. Joel zegt, bekeert u? Nou, dat doen alle profeten. Maar je zou even kunnen vragen, ja, waarvan dan? De andere profeten, die zijn heus niet te schuw om dat man en paard te noemen. Van het verdrukken van de armen, van het handelen op de Sabbatdag, die wijzen man en paard aan. Daar moeten ze zich van bekeren, want daar zit het vooral fout. Joël doet dat niet. Je komt de hele boek Joël in die zin niet tegen, dat hij zegt, oh ja, en dat is blijkbaar het punt waardoor het volk Israël God vertorent. Natuurlijk goed om in de voorbereidingsweek dat wel ter harte te nemen. Zijn er zonden in mijn leven, zondige gewoontes, onbeleden zonden, die ik heb te beleiden, want ik heb te bekeren. Maar nogmaals, Joël, die noemt zulke zonden niet direct. En toch maakt hij het wel duidelijk. Wat de Heere tegen het volk heeft ten tijde van Joël. Want hij omschrijft die bekering in het begin van onze tekst en scheurt uw hart en niet uw klederen. Nou, dat scheuren van kleren, ik denk dat weten we wel, in de Bijbelse tijd was een teken van, ja, van ontzetting, van rouw ook vaak. Hè. Twee voorbeelden, toen Jacob hoorde, zijn zoons vertellen dat Jozef door een wild dier verscheurd was, kijk maar naar zijn mantel waar het bloed nog aan zit, dan scheurt Jacob zijn kleren. Zijn kind is er niet meer, denkt hij. Maar ook later, als Jozua en Caleb horen, dat de andere verspieders zeggen, och dat beloofd, dan kunnen we toch nooit komen. Die reuzen zijn veel te sterk, we kunnen net zo goed omdraaien. Dan scheuren Jozua en Caleb hun kleren. Van ontzetting, van verbijstering. Over wat ze horen van die 10 verspieders, voor verschrikkelijke taal. Dus dat scheuren van de kleren is een teken van schrik, verbijstering en ontzetting. En nou zegt Joël, scheur nou eens niet je kleren, maar scheur uw hart. Met andere woorden wil ik zeggen, dat eerste dat doen jullie wel. Jullie kleren scheuren. Als teken van verdriet. Over de aantasting van Gods naam, de overtreding van Gods gebod in de samenleving, in je gezinnen, in je eigen leven. Oh ja, jullie scheuren je kleren op gezette tijden. Maar het is alleen dat teken. Er zit geen hart achter. Je scheurt je kleren wel. Als teken van verdriet en berouw. Maar dat verdriet en berouw zelf, dat is ver te zoeken. Je hart is zo hard als een steen. En helemaal niet gescheurd en gebroken. De vorm is er wel. Maar het hart ontbreekt. En onthou altijd, God vraagt allereerst het hart. De beleving van je ziel. Kijk, gemeente. Er zijn twee gevaren. Kijk, de ene kant is dat de vormen ontbreken. De buitenkant rafelig en slordig is. Nou, later in je gebed, in de kerkgang, in je kleding, in de avondmaalsgang. Nou, daar waarschuwt de Bijbel tegen. Hoe kun je, als je parfum hebben mag, maar het flesje is gebroken en lek, hoe kun je dan die parfum bewaren van de vreze God? Als je de vormen veronachtzaamt. Dat is één gevaar. Maar in Joël gaat het om dat andere gevaar. Dat die buitenkant wel in orde is. Misschien zelfs zo. Daar nog wel een beetje prat op gaat ook. Ik ben er altijd dat kerk is. En om door een ringetje te halen, kunnen we niet van iedereen zeggen. Maar het gevaar dat achter die vorm geen hart zit. Het flesje is wel mooi, maar zit geen druppel parfum in. En dat stelt Joël van Gods wegen aan de kaak. De vorm is er wel, maar de Heere vraagt om een gescheurd hart. Kijk, boetepsalmen zingen, dat is mooi. En een goede gewoonte om dat na de wetzondagmorgen toch wel heel vaak te doen. Een psalm van boete en schuldbelijdenis. Verzoen de zware schuld, zongen we net, die ons met schrik vervult. Dat is een mooie buitenkant. Maar is ons hart ook echt geschrokken van onszelf? Zat als waren te beven in de bank voor Gods aangezicht toen we dat zongen? Of zingen we zomaar wat? Kijk, bidden is mooi en goed. De beste gewoonte die een mens kan hebben, zou je kunnen zeggen. Bidden voor land en volk. Voor vorsthuis en regering, want het is allemaal zo ver afgeweken. En de winkels gaan steeds meer open op zondag. Dat is een mooie vorm om daarvoor te bidden. Maar kreunt ons hart ook? Is ons hart ontzet over wat God in ons land wordt aangedaan? Of bidden we zomaar wat in de verte? Kijk, kerkgang is mooi en goed, de beste gewoonte die je maar aan kan wennen. Naderen tot God, komen onder zijn woord en treden voor zijn aangezicht. Maar verlangt je hart ook God te ontmoeten? Schreeuwt je ziel bij het binnenstappen van de kerk? Of is het een loze vorm? Alleen maar buitenkant. Doe er maar wat. Kijk, avondmaalsgang is nodig en is mooi en is goed. En we zijn dankbaar als avondmaalsgang toeneemt. Maar is ons hart in de avondmaalsgang verbroken en verbrijzeld en verwonderd? Gedenkend aan Jezus dood in de diepste smart van schuldbesef en in de diepste verwondering van zijn genade. Gaan we zomaar. Alleen een vorm. En is, wat jongeren wel eens zeggen, dat trieste gezicht van die avondmaalgangers echt geen uitdrukking van verslagenheid van zonde, maar meer van een leegheid in onze gedachten. Een van de profeten die zei hoe het is: dit volk nadert tot mij met de lippen, maar houdt het hart verre van mij. Dit volk nadert tot mij met boetepsalmen, kerkgang, gebed, avondmaalsgang. Maar het hart is er niet mee vervuld. Hoe ver is het hart er niet meer vandaan? En daarom scheurt uw hart en niet uw klederen. Dat komt in het begin van voorrijdensweek naar ons toe. Het allerergste is, als je dan nog denkt, dat God er wel genoegen mee neemt ook. Met zo'n holle vorm. En met zo'n lege buitenkant. Als je denkt, ja, bekering, dat is voor mensen die echt een scheve schaats hebben gereden. Die gisteravond ergens zaten waar ze niet horen. Voor hen is de bekeerd uw oproep. Maar voor mij, ik bid toch. Ik ben toch in de kerk. Ik ga toch aan tafel. Het ergste is als je denkt, dat kan mijn deur wel voorbij gaan. Alsof God genoegen neemt met een buitenkant zonder hart. God vraagt allereerst een ontzet hart. En nadat berouwkind gescheurd is over zonde tegen God de Schepper, de Almachtige Vader en de Heilige. Hoe durf ik het om als schepsel mijn Schepper in het gezicht te slaan. Ontzet. Gebroken over de zonde die zonde tegen God de Zoon is. Die de Heere Jezus in zijn pijn, zijn lijden, zijn tranen, zijn spijkers, zijn doornenkroon nog meer toebrengt en er nog meer slagen opgeeft. Ontzettend dat ik dat doe. En brouwen zonde tegen God de Heilige Geest. Die geduldige persoon. Die geduldige inwinnende persoon en kracht. Die ik antwoord met zoveel dwarsheid, zoveel dwaling, dat ik die zo bedroef, die lieve Heilige Geest. Ontzettend. Een verbroken hart, ontzet. Wat ik God de Vader, God de Zoon, God de Geest heb aangedaan. En dat zoekt God. Een gescheurd hart, door schuldbesef getroffen en verslagen. Kijk, dan voelt u. Dat bekeert u, dat gaat diep. Voel je ook wel. Hè? Want kijk, je leven veranderen. De buitenkant wat in model krijgen. Nou ja, goed, als dat dan moet. Meer naar de kerk gaan, meer bidden. Nou ja, als dat dan moet, dan is dat nog wel te doen voor de meeste mensen. Vooruit, dan wring ik me wel in dat keurslijf. En dan gaat dat nog wel. He, om die buitenkant wat in fatsoen van regelmatig bidden en kerkgang te krijgen en te houden. De buitenkant veranderen gaat nog wel. Maar je hart veranderen. Ja, dat lukt je niet hoor, dat lukt je niet. Of u wel. Berouw krijgen. Een gescheurd hart. Ontzetting voelen. Over dat ik God misdaan heb. Ja, dat maak ik niet. Dat trek ik ook niet uit mijn tenen naar boven toe. Weet u wat dan overblijft? Heere. Schep me een rein hart. Heere, werkt u het in me? Kijk, zelfvoldaanheid wordt behoeftigheid. Fariseïsme slaat om in smeking. Er is geen grond in mij te vinden, alleen buiten mij. En er is geen kracht in mij te vinden. Alleen maar buiten mij. Ik zoek het leven buiten mezelf. In Christus. Bekeert u, dat is het. En zonder deze bekering komt u niet in het Koninkrijk der Hemelen. Zonder bekering hoort u niet aan zijn tafel. Zonder bekering is er geen weg tot God. Dat is klip en klaar. En er moet niemand een graad vanaf willen doen. Zonder bekering betekent afblijven. Buiten blijven. En dat is nog erger. En daarom bekeert u. Op weg naar het heilige avondmaal. Het leven zoeken. Buiten mezelf. In hem. Want onbekeerde harten zijn als harde grond. Waar alle regen op afketst. Maar harten die verbroken zijn als losse, echte, omgeëegde, omgewoelde grond. Die vangt de regen op, die dringt de regen in. En hoe meer omgewoeld en losgeharkt, hoe meer de grond van mijn verbroken hart de zegen als regen in mag drinken. En dan, het klonk net misschien wel scherp, hè? Zonder bekering is er voor niemand aan de tafel plaats. Maar ik hoop dat u er ook de ruimte in proeft. Ik hoef dus niet te komen met wat ik heb, met wat ik kan. Ik hoef dus niet te komen met waar ik me naar op heb kunnen werken en waar ik me naartoe heb kunnen douwen. Nee, ik hoef niet te komen als een farizeer die nog het een en het ander heeft gevonden in zichzelf, maar als iemand die het leven moet zoeken buiten zichzelf. In de Heer Jezus Christus. Zo bent u welkom aan zijn tafel. Zo is de plaats. Zeker weten. Dat is de belofte ten derde. Naar de opperbinding op de belofte. De belofte van het woord. Voor die zich bekeren. Is er plaats bij God. Zijn er open armen en een open vaderhart om te worden aangenomen, om te worden omhelst. Dat is de belofte van het evangelie, dat zoveel als er komen, die worden aangenomen in genade. Want, en dan komen we echt bij het slot van onze tekst, de Heer is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Woord al, die woorden geven in de eerste plek aan dat de Heer nog steeds tijd geeft. Dat hij nog steeds roept voor de 10.000 eerste keer desnoods. Ik wil je bij me zien. Keer weder tot mij. Ik ben je nog steeds niet zat. Want ik ben genadig en barmhartig. En daarom roep ik ook nu nog. Bekeer u tot mij. Maar er zit nog iets in. Waarom er dat zo staat, die woorden. En dan gaan we eens zien. Ja, wat staat er nou eigenlijk over de Heer. Hè, in dit tweede stukje van onze tekst. Maar het is wel heel belangrijk. Dat we die kernwoorden van de Bijbel. En van Gods eigenschappen. Wel een beetje kunnen onderscheiden. En dan denk je van, ach, nou ja, barmhartig, genadig, langmoedig, groot van goedertieren. Allemaal een beetje één pot nat, dat is allemaal een beetje hetzelfde. He? Dan kun je ook denken, ja, geloof, bekering, wedergeboorte, och. Kom allemaal hetzelfde neer. Nou, dan mis je toch een heleboel, hoor. Dat is net of je een gordijn opfrommelt en op één hoop weglegt. Als je dat gordijn netjes uit elkaar vouwt en ophangt, kun je veel beter zien hoe mooi dat gordijn is. Als je die woord niet maar op één hoop gooit en ze opfrommelt, om zo te zeggen. Maar je ontvouwt die woorden één voor één. Zodat je die eigenschappen van God uiteenvouwt. Ja, dan is dat veel en veel mooier. Nou, kijk maar mee hoe mooi dat gordijn van Gods eigenschappen is. Kijk maar, hij is genadig. Dat wil zeggen, dat God hoort degenen die tot hem, dat is genade. God hoort degenen die tot hem roepen. Al heb je hem net op zijn hart getrapt. Als je even later roept, dan hoort hij je weer. Dan hoort hij het toch. En dan komt hij te hulp. Hoe reddeloos je aan toe bent. Hoe schandalig je je gedragen hebt. Als je één keer roept, ontfermt hij zich. Keer op keer. Vinger die wenkt. Kom toch. Ik ben genadig. Elke zucht van je hart, die neem ik aan. Kom toch, de eerste vinger die wenkt om te bekeren en te komen. Dan staat er barmhartig. Dat betekent
vol van medelijden. Zoals een moeder dat voor haar kind is. Al roept dat kind niet als het gevallen is. Moeder die schiet er toch naartoe. Ze zeggen niet, ja ho, even wachten hoor. Je moet wel eerst kunnen roepen. Zolang niks van je hoor, dan kom ik niet. Nee, natuurlijk niet. Moeders barmhartigheid vliegt op haar kind af. Al heeft het nog geen kick kunnen geven. God wacht zelfs niet eens tot ik ga roepen en ga schreeuwen en ga kermen. Hij zoekt me eer dat ik roep, zonder dat ik roep, voordat ik roep. Hij is mijn roepen voor en hij zoekt en roept mij ver voordat ik hem roep. Dat is de tweede vinger. Die wenkt, kom. Kom toch. Zoek het toch bij mij. Ik ben barmhartig. Ten derde ben ik ook langmoedig. En dat is wat het aangeeft. Dat God, voordat God straft, het liefst heel lang wacht. De vriend het oordeel na één zonde. Maar om dat oordeel uit te voeren, verdraagt God zoveel zonden. En zo lang. Dan vertorent hij zich wel. Maar hij voert de straf nog niet uit. Kijk, wij vallen wel eens direct uit. Patboem. Klaar uit. Afgelopen. De Heer niet. De Heer is langmoedig. Hij verdraagt duizenden zonden. Hij verdraagt je jaar na jaar. Er zit als het ware een muur tussen. Tussen de uitvoering van Gods straf en je leven. Zo langmoedig is de Heer. Dat is de derde vinger die wenkt. Kom toch. Ik heb geen lust in straffen. Ik geef u niet graag het oordeel. Ik ben langmoedig. Kom toch. Bekeer je toch. Kom toch tot mij. Het vierde woord, hij is groot van goedertierenheid. Dat betekent trouwe liefde. Dat betekent dat hij niet één keer vergeeft. En niet twee keer. Dat hij niet drie keer genadig is. En geen vier keer. Dat hij dat al duizend keren meer doet. Schoon zwaar getergd. Hij is nog steeds barmhartig. Hij is nog steeds genadig. En de 101e keer dat je weer om hulp moet schreeuwen. Hoort hij nog. Hoort hij weer. Hij is goedertier. Je roept hem nooit te veel en te dikwijls aan. Dat is de vierde vinger. Die wenkt. Kom toch. Bekeer je toch. Kom toch tot mij. Ik ben groot van goedertierenheid. Al kom je voor je geloof voor de duizendste miljoenste keer om vergeving vragen. Kom toch. Ik ben groot van goedertierenheid. En dan het vijfde woord. Berouw hebbende over het kwaad. Kijk, dat betekent. Dat doet de Heer niet graag. De Heer doet het liefste. Dat hij als hij zijn oordeel heeft aangekondigd. Dat hij het terug kan nemen. Dat hij het niet hoeft uit te voeren. Daar zit maar een vliesje tussen. Eenzig. En het vliesje is doorbroken. En in plaats van oordeel schenkt hij gunst en zegen en een geopend vaderhart. Hij doet het zo graag niet, dat oordeel uitvoeren. Dat is de vijfde vinger die denkt, kom, ik heb geen lust om te straffen. Ik ben veel liever genadig. De vijfde vinger die wenkt, kom toch, bekeer je toch. Vijf vingers. Dat is een hand die wenkt. Kom toch. Kom toch tot mij. Kijk, aan de ene kant vers 14. Wie weet, hij mocht zich wenden. Als ik op mezelf zie, valt er niet op te rekenen dat ik welkom ben. Als ik op mezelf iets te begrijpen als God de deur dicht doet. Wie weet. Van mezelf uit. Maar zijn hand die wenkt.
kom toch. Bekeer je toch. Vlucht toch tot Christus. Zoek het leven uit jezelf in Hem. Ik ben barmhartig, genadig, langmoedig, groot van goedertierenheid, berouwhebbend over het kwaad. Zo is de Heere voor zondaren. Zo is Hij voor iedereen beschikbaar. Ja, voor iedereen op eentje na. Op zijn eigen kind na. Op zijn Zoon, de Heer Jezus, na. Gaat maar na. Hij riep. Maar God was hem niet genadig. Hij riep, maar God gaf geen antwoord en geen kennis. God toonde geen barmhartigheid, geen medelijden. En zocht hem niet op, maar verstootte hem. God was niet langmoedig, maar besloot zijn volle toorn en straf ten uitvoer te brengen op zijn Zoon, zonder langmoedigheid. Hij hielp hem nog niet één keer. Hij sloot zijn goedertierenheid op en sneed al zijn goedheid af toen hij nederdaalde ter hel. En God had geen berouw over het kwaad om het zijn Zoon aan te doen. De smeking van Gethsemane bracht de Vader niet tot andere gedachten. Het moest plaatsvinden. Dat gericht op Golgotha, zonder genade, zonder barmhartigheid, zonder langmoedigheid, zonder goedertierenheid, zonder berouw over het kwaad. Ja, wat ik verdiend heb, dat kreeg Hij. Toch? Waar ik het naar gemaakt heb, dat ontving, dat nam Hij. En daarom is er vergeving. Daarom is er barmhartigheid. Daarom is er langmoedigheid. Daarom is er die wenkende hand. In Christus, om Christus wil. Kom, zoek het leven buiten jezelf. In Christus. Eén keer en keer op keer. Luther zei al, toen Jezus zei, bekeert u. Luther vertelt, doet boete. Bedoelde Hij dat heel ons leven één boetedoening zijn zou. Want mijn hart is steeds weer hard. En wat daar aan berouw en ontzetting in zit, sijpelt er vandaag in en morgen sijpelt het er weer even hard uit. Bekering is iets voor elke dag. Daar kom ik nooit bovenuit. Daar ben ik nooit te goed voor geworden. Dat geldt elke dag weer. Het leven zoeken buiten mezelf. In Christus. Je kan zeggen. Onze tekst. Wordt in één gelijkenis verbeeld. Dat is de gelijkenis van de verloren zoon. In hem ziet u deze tekst uitgebeeld. Dat ze zegt, ik zal opstaan tot zichzelf gekomen. En tot mijn vader gaan. Vader. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw kind genoemd te worden. Scheurt uw hart. En als hij nog verre was, zag hem zijn vader. En liep hij op hem toe. En omhelsde hij hem. Zo bent u welkom. Bij Christus. En zo welkom bent u bij Christus. Amen. We zingen op Psalm 72 het zesde vers. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Zal hij ten redder zijn. Psalm 72 vers 6.
Laat ons samen de Heere danken en bidden. Heere, genadig en barmhartig, langmoedig, groot van goedertierenheid en berouwhebbend over het kwaad. Daarom roept u ons, wenkt u ons, geeft u ons tijd. Tijd om ons te bekeren. Tijd om het leven te zoeken buiten onszelf in uw Heer Jezus, want u zoekt ons hart. U zoekt een ontzet, verbroken, verbrijzeld, verslagen hart, dat er stuk van is, tegen u gezondigd te hebben, tegen u de Vader, de Schepper, tegen u de Zoon, de Zaligmaker, tegen u de Heilige Geest u bedroefd te hebben. U zoekt een hart door schuldbesef getroffen en verslagen. En Heere, juist dat hart, dat ligt buiten onszelf. Juist dat hart, Heere, dat schenkt u in de Heere Jezus Christus. Als verloren zonen wederkeren tot u. Heere, en om zo'n voorbereidingsdag en week bidden we u. Week, dagen, met de rode draad van wederkeer tot u daardoorheen. Opdat gij ons geeft een hart dat zich ontzet voor u. Een hart gescheurd en verbroken. Heere, zegen uw woord. Zegen het op deze dag en vooral de dagen van de week die u het geeft komen. Zegent u deze zondag, de middag. De zondagsscholen dragen alle leidinggevenden aan u op. Geef hen liefde tot de kinderen, liefde om te zaaien. Hoop van zegen. En wilt u alle kinderen samen laten komen, Heere, om die vertellingen te horen, die wel zaad op de akker van hun hart wilt strooien. Geef dat ouders daarin ook hun roeping verstaan, of ook in het eigen gezin, en in het eigen gezin, de zondag vullen met de dingen die van u zijn wat het kan. Zegen u de avonddienst en zie ons in genade aan. Hoor ons. Wees ons genadig, o God die wenkt, opdat een ieder zich bekeert en gevlucht komt. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen Psalm 51, vers 1 en 9 over, beter nog met een gescheurd hart. Psalm 51, vers 1 en 9. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.